Ja, broeders en zusters, fijn dat u vanavond gekomen bent. Het is niet gebruikelijk vandaag de dag dat er nog velen komen om het woord van God te bestuderen, te horen. En zeker niet als het gaat om de Maranatha-boodschap. De boodschap, heel kort gezegd, dat de Heer staat te komen. De Heer komt, de Heer Jezus. En onze broeder zei het al in de inleiding. Ook ik geloof met hem dat wij in de laatste dagen leven. En niet alleen vanwege het feit dat er in de wereld zoveel gebeurt, maar ook vanwege het feit dat er zo ontzettend veel verwarring en zonde is onder gelovigen, onder christenen. Zowel moreel als leerstellig is het een chaos hier en daar. Mensen weten gewoon niet meer wat de waarheid is. En het gevolg van het alles is dat de Heer Jezus steeds meer naar de achtergrond verdwijnt. En dat mijn mening en mijn visie en mijn gevoel op de voorgrond komt. En dat willen we niet. Ook niet als Maranatha Veenendaal zijnde. We willen graag de Heer Jezus centraal stellen. En ook al blijven er nog maar 10 over, dat is het doel. Christus Jezus verkondig. De komende. Nou, ik wil vanavond iets met jullie delen over de wetteloze die gaat komen. Het inzicht in Gods handelen met deze wereld. En het plan van de Heer God aangaande zijn Zoon. Want dat is waar ik mee wil beginnen. Voordat we gaan kijken naar de wetteloze. Die koning die gaat komen is degene die vooraf gaat aan de koning, de Heer Jezus. En als u met mij even wil gaan naar Efeze 1, vers 10, dan ziet u dat daar staat beschreven wat de Heere God, de Vader van de Heer Jezus, van plan is. Wat is zijn verlangen? Om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen. Zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. Dus alles wordt onder één hoofd samengevat. U leest dat ook aan het einde van hoofdstuk 1 in vers 21, dat hij ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, is gesteld. Hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente. Dus het plan van de Heere God is om zijn Zoon, de Heer Jezus, boven alles te stellen en de gemeente met hem. Die de volheid is van hem. Dat ziet u in vers 23. Daar is ook heel veel verwarring over. Maar de gemeente is de volheid van hem. De Heer Jezus als mens is niet volkomen. Is niet volledig zonder zijn gemeente. Hij is het hoofd, wij zijn het lichaam. God heeft zijn Zoon een bruid gegeven. Andere beeldspraak. Die bij hem past. En samen zullen zij over alle dingen gesteld worden. Dat is het plan van de Heere God. En in 2 Thessalonicenzen had Paulus deze dingen mondeling doorgegeven. En u leest dan in vers 1. Wij vragen u, broeders, in verband, ik lees nu even uit de Telos-vertaling, met de komst van onze Heer Jezus Christus en onze bijeenvergadering tot hem. Want als de Zoon met de gelovigen, met de gemeente, boven alle dingen gesteld zal worden, dan moeten al die gelovigen ook eerst naar hem toe gaan. Zowel de ontslapen gelovigen als de levenden. En in verband met die komst van onze Heer Jezus, parousia, zijn aanwezigheid en onze, nou dat staat in de herziene statenvertaling onze vereniging met hem. En in de Telos-vertaling staat onze bijeenvergadering tot hem. Episynagogos in het Grieks. Als ik het goed heb. Wij worden naar hem vergaderd. Wij worden als het ware naar hem toegebracht. Hij komt ons halen. En dat was de troost voor de Thessalonicenzen. Dat is ook de troost voor u en voor mij. Voordat de wetteloze komt, die koning, Daniël 11, ga ik zo nog iets over zeggen, worden wij tot hem vergaderd. Dat noemen wij ook wel de opname. En dat betekent dat dat een troost is en een levende hoop. Maar de Thessalonicenzen waren daarvan afgebracht. Ze waren aan het wankelen gebracht in vers 2. Dat niemand u snel aan het wankelen brengt, of dat u snel aan het wankelen wordt gebracht, of verschrikt wordt in uw denken, of geschokt. Er waren zelfs brieven die van Paulus afkomstig zouden zijn. Een geest betekent een profeet in hun midden. In die tijd waren er rondreizende profeten die openbaringen doorgaven van de Heere God, want het woord van God was nog niet compleet. Alsof de dag van de Heer al aangebroken zou zijn. Dus die mensen, in plaats van dat ze dachten, nou, de Heer Jezus die komt ons tot zich nemen, voordat die dag van de Heer komt, die verschrikkelijke oordeelsdag, waarin die mens van de zonde wordt geopenbaard, die wetteloze, in plaats daarvan waren ze door die verkeerde leraren overtuigd dat ze zelf onderdeel waren van de toorn van God. Ze waren onder het oordeel in de dag van de Heer gekomen. En die dwaalleraren gebruikten de omstandigheden daarvoor. Ze werden vervolgd en verdrukt en ze hadden het moeilijk. En toen kwamen die mensen en zeiden, zie je nou wel, dat is het oordeel van God over jullie. En hun denken werd geschokt en hun harten werden afgetrokken van de levende hoop, namelijk dat Christus ons tot zich bijeen vergadert voor die tijd. En Paulus gaat dan uitleggen in hoofdstuk 2, ga ik zo nog wel iets dieper op in, de volgorde van de gebeurtenissen in die tijd. De volgorde, de openbaring van de wetteloze, de dag van de Heer en de daaraan voorafgaande wegneming van de Heilige Geest of van de gemeente. En waarom vertelt Paulus dat nou? Waarom wil hij zo graag dat die jonge gemeente, het was een jonge gemeente, Thessalonica, dat zij zouden weten dat de wetteloze zou komen? Die nog steeds niet gekomen is. Nou, dat heeft twee doelen. En vanavond wil ik dat ook aan jullie meegeven. Het eerste doel is dat wij weten de geest van de antichrist in onze tijd, dat we herkennen waar we ons niet mee bezig moeten houden. Dat is één. En twee is dat we ons steeds meer en meer gaan vasthechten aan de Heer Jezus. Want wie deze hoop op hem heeft, reinigt zich. En Johannes 3. Kijkt u mee naar hoofdstuk 1 van 2 Thessalonicenzen, vers 12. Daar staat opdat de naam van onze Heer Jezus Christus in u verheerlijkt wordt. Dat is het doel. Het doel van de Heere God met u en mijn leven is dat de naam van zijn Zoon verheerlijkt wordt in jouw lichaam. In uw lichaam, in mijn lichaam. Doordat wij op hem gaan lijken, dat wij aan hem gelijkvormig gaan worden. Dat is een heel lang proces, daar gaat het vanavond niet over. Daar kan ik heel veel over zeggen. Maar vanavond is het onderwerp de komende wetteloze. Maar het doel is in ieder geval opdat die naam wordt verheerlijkt in ons. Is dat ook uw verlangen? Is dat ook jouw verlangen? Bent u of ben jij in dit leven gekomen met de instelling, ik wil er alles uithalen voor mezelf. Je leeft maar één keer. Of zegt u nee, de naam van Christus moet kosten wat het kost, worden verheerlijkt in mijn leven. Vader, wat het ook mag kosten. Ik had net een telefoongesprek voordat ik hierheen kwam van een broeder. Die had een inleiding gehouden over Hooglied 4. En had het even een vraag over, maar in ieder geval het laatste vers daaruit is: hè, kom noordenwind, kom zuidenwind, doorwaai mijn hof. Opdat er vrucht mag zijn. Ik zeg het even in mijn eigen woord. En dat is het gebed van een wedergeboren gelovige. Een geestelijk gezind mens. Vader, of het nou de goede dingen zijn of de slechte dingen, zuidenwind, noordenwind, maar laat uw zoon in mijn leven verheerlijkt worden. Is dat uw verlangen? Mag u best knikken als het zo is hoor. Niet voor mij. We gaan even naar Daniël 11. Want die koning, die komende wetteloze, moeten wij leren herkennen. Wij moeten de geest van deze komende man, die nu al werkzaam is, haarscherp afzetten tegen de persoon van de Heer Jezus. Het boek Daniël is een profetisch boek. In hoofdstuk 10 vers 21 staat: ik zal u echter vertellen wat is opgetekend in het boek van de waarheid. En het boek Daniël beschrijft de tijden van de heidenen. God heeft namelijk in zijn woord laten optekenen welke plannen hij heeft met deze aarde. En deze aarde staat altijd in verbinding met het volk Israël. Hij zal zijn zoon verheerlijken op de aarde via het volk Israël. Maar voordat het zover is, zullen er vier rijken zijn, vier koningen of vier koninkrijken die Israël zullen overheersen. Dat zijn de tijden van de heidenen. De Heer Jezus noemt dat zo in Lucas 21. In Daniël 2 worden ze beschreven aan de hand van vier metalen. Een beeld, een groot beeld met het hoofd van goud, de borst van zilver, u kent het wel, de lendenen van koper en de benen van ijzer. Uitlopende in de 10 tenen, dat zijn de 10 komende koningen. Van leem en ijzer, democratie en autoriteit, dat gaat moeilijk samen. In Daniël 7 zijn het geen metalen, maar zijn het beesten. Die vier rijken die zullen heersen over Israël, vanaf het moment dat Daniël leefde, die worden gezien in Daniël 2 hoe de mens het bekijkt, naar de uiterlijke macht. Dan zien we het rijk Babel, dat is het mooiste, het grootste. Die man had het meeste macht. De Medo-Perzen waren wat minder, toch zilver. De Grieken, koper. En de Romeinen, ijzer. Het werd steeds minder. Maar in Daniël 7 laten we God aan het woord, hoe hij die rijken ziet. En hij ziet ze als dieren, als beesten, als moreel verwilderd. En in Daniël 7 zien we dat het vierde rijk verschrikkelijk in aard is. Dat is het laatste koninkrijk voordat de Heer Jezus komt. En als u even met mij naar Daniël 7 wil, dan ziet u in vers 7 dat vierde rijk. Daniël 7 vers 7. Daarna keek ik toe in de nacht visioenen en zie, het vierde dier was schrikwekkend, gruwelijk en uitzonderlijk sterk. Het had grote ijzeren tanden, het at en verbrijzelde en de rest vertrapte het met zijn poot. Het verschilde van al de dieren die ervoor geweest waren. En het had 10 horens. Dit is het komende rijk, het verschrikkelijke rijk waar er 10 koningen uit zullen voortkomen en onder die 10 zal er dan nog weer Eén zijn, en dat zal dan de vreselijke dictator worden van de eindtijd. Dat is niet de antichrist. De antichrist, die koning uit Daniël 11, dat is de valse profeet. Dus er zal in dat vierde rijk, het hersteld Romeinse rijk, sprake zijn van twee machten, twee machthebbers. En de eerste is een politieke leider, En de andere is een religieuze leider. Dat zal de koning van Israël worden. De valse koning van Israël. En voordat de Heer Jezus komt, zal deze man, deze mens, Satan in het vlees, geopenbaard worden. Maar in vers, even kijken, in vers 13, kijkt u maar mee, van Daniël 7. Daar ziet u, wat ik aan het begin zei, dat het plan van de Heere God met zijn zoon uitgevoerd gaat worden. Ik keek toen in de nachtvisioenen en zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Dat is de Heere Jezus, de zoon des mensen. Hij kwam tot de oude vandaag, de Heere God, en men deed hem voor zijn aangezicht nabij komen. Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap. Ik las het net ook voor uit Efeze 1. Het moment is nog niet daar, maar hij heeft die macht wel. Maar hij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En alle volken, natie en talen moesten hem vereren. Dus het sluitstuk van Gods profetie over de aarde, over wat hier op deze wereld gaat gebeuren, is dat Christus Jezus zal komen, het koningschap zal ontvangen van zijn vader, van de Heere God, de oude vandaag, en hij zal op deze aarde tot in eeuwigheid regeren. Het zal niet te gronde gaan. Het zal hem ook niet ontnomen worden. Hij geeft het over aan God de Vader. Tot zover helder, hoop ik. Dan gaan we naar 11, waar ik mee begon. Daniël 11. De eerste verse van het hoofdstuk, vers 2 tot en met 34, is geschiedenis. Ga ik nou niet over uitweiden, maar kort samengevat, er kwamen vier koningen voort uit het Griekse Rijk. Alexander de Groot is jong gestorven. En een van die vier koningen werd de machtigste. En uiteindelijk werd hij de koning van het noorden. En uit hem kwam voort een meneer, en die meneer heet Antiochus Epiphanes. En daar lezen we over in vers 21 van Daniël 11. In zijn plaats zal een verachtelijk man opstaan. Die man is Antiochus Epiphanes. Die man heeft verschrikkelijke dingen gedaan. In 175 voor Christus. Hij was ongeveer 10 jaar koning van Syrië, van het noorden. En in vers 28 leest u dit over hem. Hij zal terugkeren naar zijn land met grote bezittingen en zijn hart zal tegen het heilige verbond zijn. Hij zal zijn wil ten uitvoer brengen en terugkeren naar zijn land. In 168 voor Christus heeft deze man een altaar van Zeus in de tempel opgericht van Jeruzalem. Met zijn eigen gelaatstrekken. Dat is allemaal geschiedenis. Vers 31, dan zullen er uit hem krachtige armen voortkomen, die zullen het heiligdom en de vesting ontheiligen en het steeds terugkerende offer wegnemen en de verwoestende gruwel opstellen. Hij heeft een gruwel opgesteld in de tempel, Antiochus Epiphanes, 168 voor Christus. En dat gebruikt de Heere God, deze man, om toe te werken naar vers 36. Om aan te geven, deze Antiochus Epiphanes, die al lang overleden is, is een type van de komende antichrist. Er kwam een opstand van de Maccabeeën. De tempel werd weer ingewijd in 164 voor Christus. Vandaar ook Johannes 10, het feest van de tempelwijding. Maar waar het mij even om gaat, is dat deze geschiedenis een inleiding is om aan te geven dat deze koning van vers 36 de antichrist is. Antiochus Epiphanes is een type en het beeld gaat langzaam over naar deze komende wetteloze. Die dag van de Heer zal niet komen als niet eerst de afval gekomen is en de mens van de zonde is geopenbaard, de zoon van het verderf. Die koning zal handelen naar eigen goeddunk. Hij zal zich verheffen en zich groot maken boven elke god. En hij gaat in de tempels van God zitten en zichzelf laten aanbidden als een god. De gruwel van de verwoesting in de tempel. Hij laat een beeld maken voor die dictator, die politieke leider. Openbaring 13. En laat niet alleen zichzelf aanbidden, maar hij zorgt dat alle mensen op de wereld deze dictator via dat beeld dat hij laat spreken, zullen aanbidden. Het gaat allemaal gebeuren. Hij zal de Christus ontkennen. Kijk maar, Daniel 11, vers 37. Hij zal op geen enkele god letten en ook niet op het verlangen van de vrouwen. Dat betekent, elke vrouw in Israël had het verlangen om de moeder te worden van de Messias. Maar hij zal daar niet op letten. Hij is tegen Christus. De geest van de antichrist is de ontkenning van de Heer Jezus. Johannes zegt, hij zal de Vader en de Zoon loochenen. En hij zal zichzelf verhogen als God. 2 Thessalonicenzen noemt hem de wetteloze. Geen enkel gezag erkennend, maar doen wat je zelf wil. En jezelf laten vereren als een God. Dat is de geest van de antichrist. Hij zal zich verheffen en zich groot maken boven elke God. De valse profeet, de koning, die koning. Openbaring 13 zegt, ik zag een ander beest opkomen uit de aarde. Uit de aarde, u bent van beneden, ik ben van boven, zegt de Heer Jezus tegen de fariseeën. De aarde, uit de aarde betekent het gebied van de demonen, uit de aarde opkomen. De Satan voer in Judas, de zoon van het verderf. Zo zal deze man ook niet zoals Christus God in het vlees zijn, maar Satan in het vlees. En dan zegt Openbaring 13, het had twee horens als die van het lam, maar het sprak als de draak. Een ander aspect van de geest van de antichrist is zich voordoen als Christus, maar spreken als de draak en doen als een wetteloze. En nou even terug naar 2 Thessalonicenzen 2. Als u wil. Even terug naar het hoofdstuk. Want ik zei het aan het begin al, die mensen waren in verwarring gebracht. Niet de Heer meer verwachten, maar verschrikt. Ik ben onder het oordeel van God gekomen. Zijn toorn rust op mij. Nee, zegt Paulus. U bent niet van de nacht, u bent van de dag. 1 Thessalonicenzen 5. Hij zal ons redden van de komende toorn. 1 Thessalonicenzen 1, vers 10. U bent niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van behoudenis. 1 Thessalonicenzen 5, vers 8. We moeten leren zien op Christus. En tegelijkertijd de geest van de wetteloze buiten de deur houden. In de gemeente, in ons persoonlijke leven. Straks komt de Heer Jezus. En die wordt geopenbaard. Die wordt openbaar gemaakt aan de hele wereld. Maar voordat hij openbaar wordt gemaakt, openbaart Satan zijn koning, zijn man, zijn marionet. Maar de Heere God heeft een andere man. Die hij tot Heer en Christus heeft gemaakt. De mens in wie zijn ziel een welbehagen heeft. De Heer Jezus. Hij zal op die dag komen en verheerlijkt worden in al zijn heiligen. Hij zal bewonderd worden in alle die hebben geloofd. Ik hoop dat dat uw hoop is. Dat Christus elke dag kan komen om u tot zich te nemen. En dat u zijn verschijning lief heeft. Want dat is het moment dat hij zal openbaar worden en dan zal hij zijn rechten krijgen van de Vader. Maar voordat het zover is, broeders en zusters, leven wij in een tijd waarin vers 7 zegt van 2 Thessalonicenzen 2, het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. De verborgenheid van de antichrist. De geest van wetteloosheid. De geest van doen als Christus, maar spreken als de draak. De geest van loochening van de vader en loochening van de zoon. De geest van de mens is God. En de mens duldt geen enkel gezag. Het is al werkzaam. En misschien is het ook al werkzaam in ons eigen hart. Wat zien we vandaag, broeders en zusters, in kerk, in gemeente? De geest van de wetteloosheid. Het ik staat steeds meer centraal. In plaats van de Heer Jezus. Mijn beleving staat steeds meer centraal in plaats van het woord van God. We zien tegenwoordig Lectio Divina. Kent u dat? Wat voel ik bij een tekst? Wat doet de tekst met mij? Dat is allemaal heel subjectief. Dat kan voor jou iets anders zijn dan voor jou. Bijbeluitleg wordt steeds schaarser. De zonde wordt verhuld, hoogmoed en trots. Het zijn allemaal dingen die de geest van de wetteloosheid, de verborgenheid van de wetteloosheid kenmerken. En Paulus zegt, de nacht is ver gevorderd. En de dag is nabij. Maar weet u, deze antichrist, deze wetteloze, deze zoon van het verderf, deze wetteloze, die kan niet komen als de gemeente hier nog is. Dat hebben we gelezen. In vers 7b, alleen is er iemand die hem nu weerhoudt. Alleen als hij wordt weggenomen, zal de antichrist openbaar worden. De Heilige Geest woont op aarde in de gemeente. En als de gemeente weggenomen wordt, als de Heer Jezus ons tot zich neemt, dan heeft het kwaad vrij spel in deze wereld. Dan zal de afval komen. Dat betekent een christenheid zonder Christus. In deze tijd zijn er sommigen die van het geloof afvallen. Maar dan zal de hele christenheid Christus loochenen. Zoals Laodicea, waarin hij buiten de deur staat. Maar dan gaat Paulus verder. In vers 13. Dat heb ik niet gelezen. Want als die straks die antichrist komt, als hij de Christus zal loochenen, als hij de vader en de zoon zal loochenen, onder het uiterlijke masker van de Messias, dan zullen velen misleid worden, zegt vers 11 en 12. Ze worden door God als het ware geoordeeld om de leugen te geloven. Ze hebben de liefde tot de waarheid niet gehad, zegt Paulus. Ze waren wel christenen, maar ze hadden geen enkele liefde tot de Heer Jezus. Ze waren niet wederom geboren, ze hadden niet de Heilige Geest ontvangen. Maar dan zegt hij in vers 13, maar wij moeten God altijd voor u danken. Broeders, die geliefd bent door de Heer. Er is vandaag een gezelschap op deze wereld waar God die vier wereldrijken laat gaan totdat het verschrikkelijke dier komt straks. Het is nu al bezig zich te vormen. Waaruit die antichrist voortkomt, die dictator plus zijn valse profeet. En God heeft op die wereld een volk en dat volk is niet van deze wereld. Dat volk is door de Heer geliefd, staat er in vers 13. Dat volk is van het begin af uitverkoren, staat er in vers 13. U bent niet van deze wereld. Je bent uit deze wereld genomen en God heeft dat van het begin al uitbedacht. Hij heeft het in zichzelf voorgenomen. U bent door de geest geheiligd, zegt het vers. U bent apart gezet uit de wereld voor God. U bent aan zijn zoon verbonden door het geloof in de waarheid, staat erachter. Ik hoop dat u dat een beetje kunt pakken. En vers 14 zegt, u bent geroepen tot verkrijging van de heerlijkheid van de Heer Jezus. Wie hij heeft gekend, die heeft hij ook bestemd. En wie die heeft bestemd, die heeft hij geroepen. En wie die geroepen heeft, heeft hij gerechtvaardigd. En wie die gerechtvaardigd heeft, heeft hij ook verheerlijkt. Dat heeft God allemaal gedaan. Hij heeft uit deze wereld een gezelschap mensen genomen. En verbonden aan zijn zoon. Tot verkrijging van de heerlijkheid van de Heer Jezus. Daar. Boven. Maar hier beneden. Geest van de wetteloosheid. Ziet u het contrast? Ik. Wat vind ik? Wat voel ik? Wat heb ik nodig? In plaats van de naam van Christus moet verheerlijk worden in mijn leven. De geest van de antichrist, de andere geest, waait overal naar binnen. Want we leven al eenmaal in een tijd waarin het allemaal gaat om mezelf. En als God in het plaatje past om mijzelf een beter leven te geven, dan ben ik heel religieus. Maar dat is niet het christendom. God heeft je geroepen, zegt hij hier in vers 14, tot verkrijging van de heerlijkheid van de Heer Jezus, waar deze mensen werden verdrukt. Lees maar na in hoofdstuk 1, vers 4 en 5. Deze mensen hadden het moeilijk. Deze mensen waren voortdurend onder een deken van ontmoediging. Want ze waren bestemd hier op deze wereld voor het lijden. Waarom? Omdat God dat mooie wat hij erin heeft gelegd eruit wil laten komen. Christus. Maar de geest van de wetteloosheid zegt, nee, het moet om jou gaan. Het moet nu, het moet snel. En jij bent God. Jij bepaalt. Jij staat in het middelpunt. Gezag hebben we ook een hekel aan gekregen. Het woord van God wordt steeds meer losgelaten in gemeenten. Ik maak dat wekelijks mee. En als je er wat van zegt, ben je een zeurpot en een zwartkijker en een pessimist. En dan ben je fanatiek en je bent, noem het maar op. Maar ik hoop dat u hier vanavond bent gekomen met maar één verlangen. Dat is het woord van God leren kennen en het gehoorzamen. Ik wil even iets lezen, Daniël 11 nog. Want dat heeft mij altijd gefascineerd. Als u dat even nog voor u wil nemen. Want God heeft altijd een overblijfsel. Dat komt omdat hij rijk is aan erbarming. Hij heeft ons uit die wereld geroepen, niet omdat wij zo goed zijn, nee. Vanwege zijn ontferming, vanwege zijn barmhartigheid, vanwege zijn liefde, vanwege zijn voornemen. Tot zijn eer. En dan zegt Daniël 11, in vers, moet ik even kijken, ik dacht vers, ja, vers 33, de verstandigen onder het volk zullen velen onderwijzen. Zie? Dat zijn maskilim. Verstandig betekent door onderwijs verstandig geworden. Ik zou dat willen vertalen naar vandaag. Die mensen die in kerken en gemeenten tegen de geest van de wetteloosheid ingaan en vanuit het woord anderen onderwijzen aangaande Christus. En wat zegt Paulus in 2 Thessalonicenzen 2 vers 15? Staat dan vast, broeders, en houd u aan de overleveringen waarin u onderwezen bent. De verstandigen onder het volk. Houd u aan de inzettingen, aan de overleveringen. door ons woord of door onze brief. Broeders en zusters, herkent u de geest van deze tijd of niet? Onderkent u dat het steeds meer gaat om ik en om geluk en om beleving? En het lijden willen we niet meer. Verdrukking willen we niet meer. Het moet allemaal nu gerealiseerd worden. Geestelijke groei moet nu gevoeld worden, gezien worden, gemeten worden. Maar dat is het niet. God wil dat u uw hart en uw gedachten richt op zijn zoon. Dat u uw vreugde vindt in hem. Verblijft u ten alle tijden in de Heer, zegt hij tegen de Filippenzen, die ook te maken hadden met lijden, vervolging. Zoals bijna alle gemeenten in de eerste tijd. De verstandige onder het volk, bent u een verstandige? Heeft u een beetje zicht op het woord van God? Durft u nog te zeggen van, ja maar, er staat geschreven. Er staat geschreven. Ik was vanochtend ergens in een samenkomst. En dan ging het over Efeze 1. Door de kennis van hem. Daar ging het over. Maar ik miste een beetje de kern van de tekst, namelijk de Vader van de Heerlijkheid. Het gaat er niet om dat we zomaar hem kennen, het gaat erom dat hij, de Vader, zijn hart aan ons heeft bekendgemaakt aangaande zijn Zoon. En hij heeft een heerlijkheid bedacht, hij is de Vader van de Heerlijkheid. Dat staat ook hier in vers 14, waarin u een onderdeel bent, maar niet het onderwerp. Hij, de Zoon, is het onderwerp. U bent de volheid van hem. U draagt toe aan de schittering van de Heer Jezus straks. Is niet andersom. En in deze tijd moeten we leren ons te onderwerpen aan de inzettingen, vers 15, waarin wij zijn onderwezen, zodat wij ook verstandig worden. En er zijn er twee dingen die ik er nog even uit wil halen. Dat is hoofdstuk 3, vers 5. Ik zal even samenvatten. Er komt een tijd waarin er een koning zal zijn die de personificatie is van de duivel. Maar die hele mentaliteit is er nu al om ons heen. Niet alleen in de wereld, want ik hoor heel vaak broeders en zusters, ja de wereld en dit. Nee, maar in de gemeente. In de gemeente sluipt het binnen. En dan vraagt de Heere God vanavond aan jou of je een verstandige wil zijn. Tegenin wil gaan. En dan zegt hij in hoofdstuk 3 vers 5. De Heere mogen uw harten richten op de liefde van God. Dat is 1. Waarom zegt hij dat? Omdat ze verdrukt werden. De Thessalonicenzen waren voortdurend in moeilijke omstandigheden. En daarom konden die dwaleraars zo makkelijk zeggen, ja, maar het is de dag van de Heer. En als je het moeilijk hebt, dan is de liefde van God het eerste waar je aan gaat twijfelen, toch? Maar wat is het geheimenis? Hij heeft ons geroepen tot verkrijging van de heerlijkheid van zijn zoon. Zie ik daar wat van? Nee, niet altijd. Daarom zegt hij, mogen u de Heere uw harten richten op de liefde van God. Want wat gebeurt er als mensen gaan zeggen, ja maar, de grote verdrukking, ja ik weet het nog niet, of de Heer zal komen voor de grote verdrukking, en je hart wordt gericht op onzekerheden, op omstandigheden. Je hart wordt gericht op de geest van de wetteloosheid. Maar hij zegt, nee, richt je hart op de liefde van God. Dat je geborgen bent. Wie zal ons scheiden van de liefde van God? Welke is in Christus Jezus? Dat is het anker in een geest van wetteloosheid, de tijd waarin wij leven. En het tweede is op de volharding van Christus. Hij heeft het volgehouden. Hij heeft zulke tegenspraak verdragen. Hij hield vol toen alle omstandigheden tegen hem waren. Hij hield vol toen alle hem verlieten. Hij hield vol toen hij in de hof van Gethsemane door zijn drie meest betrokken discipelen in de steek gelaten werd. Ze sliepen. Hij hield vol. Waarom? Zijn hart was geborgen in de liefde van zijn vader. En misschien ben je hier vanavond ook wel gekomen met twijfels of met ontmoediging. Want wat een gedoe allemaal in al die gemeenten. De geest van de wetteloosheid, ik herken het zo. Vanochtend hadden we avondmaal daar. Maar goed, er kwamen getuigenissen van mensen. Dit is er in mijn leven gebeurd, dat is er in mijn leven gebeurd. Maar de tafel van de Heer is niet om te praten over wat er in mijn leven gebeurd is. De tafel van de Heer is bedoeld om de Heer de dank te geven. En de eer te geven. En hem te aanbidden. En dat andere komt wel een andere keer. Maar daar is een heilig moment. De volharding van Christus. Maar hij wacht nu ook tot al zijn vijanden aan zijn voeten zijn onderworpen. Hij wacht het moment dat hij kan komen om u tot zich te nemen. De volharding van Christus ook nu. Terwijl er een geest van wetteloosheid is. Terwijl er zoveel afvallen van het geloof. Daarom, broeders, staat vast, houd de inzettingen. Ook de moeilijke stukjes. Houd het. Doe het. Wees een verstandige. Zodat je anderen kunt onderwijzen. Zodat je een voorbeeld bent. Van iemand die de Heer Jezus lief heeft. Nou, ik sluit af met deze tekst. Dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft. Want die geest van de wetteloosheid komt tot ons in de wereld om ons heen. De tijdgeest. Lust en trots. En helaas komt het ook onze levens binnen. Hoe overwin je dat? Nou, dan zegt de Bijbel dit. Wie anders is het die de wereld overwint? Dus de geest van de wetteloosheid. Dan hij of zij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is. Anders gezegd, als mijn hart vol is van de Heer Jezus, heeft de tijdgeest geen vat op mij. Als mijn hart gevuld is met de geliefde Zoon van de Vader, dan heeft de antichrist geen zeggenschap over mij. Dat is zo. Bent u nog verheugd over hem, over de Heer Jezus? Groeit u in de kennis van hem? Dat is de strijd van vandaag, broeders en zusters. De strijd is dat de tegenstander er alles aan doet om hem uit het middelpunt van onze gedachten te trekken. En dat gebeurt in zoveel gemeenten. Het gaat om over alles en nog wat, maar het moet over hem gaan. Daarom, de Heere mogen hun harten richten op de liefde van God en op de volharding van Christus. Amen.